We openen vanavond opnieuw Gods woord in het boek Nehemia, en wel Nehemia 8, en daarvan allereerst vers 14 tot en met vers 19. Dus Nehemia 8, vanaf het 14e tot en met het 19e vers. Om daarna te lezen uit het boek Leviticus, het 23e hoofdstuk, vers 33 tot en met 44. De schriftlezing is vanavond allereerst uit Nehemia 8, vers 14 tot en met 19... en vervolgens uit Leviticus 23, vers 33 tot en met 44. En dan leidt Gods heilig en onfeilbaar woord in Nehemia 8 vanaf vers 14. En des anderen daags verzamelden zich de hoofden der vaderen van het ganse volk, de priesters en de levieten, tot Ezra de schriftgeleerde. En dat om verstand te bekomen in de woorden der wet. En zij vonden in de wet geschreven dat de Heere door de hand van Mozes geboden had dat de kinderen Israëls in loofhutten zouden wonen, op het feest in de zevende maand. En dat zij het zouden luidbaar maken en een stem laten doorgaan door al hun steden en te Jeruzalem, zeggende: gaat uit op het gebergte en haal takken van olijfbomen en takken van andere olieachtige bomen en takken van myrtebomen en takken van palmbomen en takken van andere dichte bomen om loofhutten te maken, als er geschreven is. Alzo ging het volk uit en ze haalden ze en maakten zich loofhutten, een iegelijk op zijn dak en in zijn voorhoven en in de voorhoven van Gods huis, en op de straat der waterpoort en op de straat van Efraïmspoort. En de ganse gemeente dergenen die uit de gevangenis waren wedergekomen maakten loofhutten en woonden in die loofhutten, want de kinderen Israëls hadden alzo niet gedaan sinds de dagen van Jeshua, de zoon van Nun, tot op deze dag toe. En er was zeer grote blijdschap. En men las in het wetboek Gods, dag bij dag, van de eerste dag tot de laatste dag, en zij hielden het feest 7 dagen lang, en op de 8e dag de verbodsdag, naar het recht. Tot zover de schriftlezing uit Nehemia. We lezen met elkaar nu Leviticus 23 vanaf het 33e vers. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: op de 15e dag van deze 7e maand zal het feest der loofhutten 7 dagen den Heere zijn. En op de 1e dag zal een heilige samenroeping zijn. Geen dienstwerk zult gij doen. 7 dagen zult gij den Heere vuuroffer offeren. Op de 8e dag zult gij een heilige samenroeping hebben en zult den Heere vuuroffer offeren. Het is een verbodsdag. Gij zult geen dienstwerk doen. Dit zijn de gezette hoogtijden des Heere, dewelke gij zult uitroepen tot heilige samenroepingen om den Heere vuuroffer, brandoffer en spijsoffer, slachtoffer en drankoffers elke dagelijks op zijn dag te offeren. Behalve de sabbatten des Heren en behalve uw gaven en behalve al uw geloften en behalve al uw vrijwillige offers, dewelke gij de Heren geven zult. Doch op de 15e dag der 7e maand, als gij het inkomen des lands zult ingegaderd hebben, zult gij des Heren feest 7 dagen vieren. Op de 1e dag zal er rust zijn, en op de 8e dag zal er rust zijn. En op de 1e dag zult gij u nemen takken van schoon geboomte, palmtakken en meien van dichte bomen, met beekwilgen, en zult voor het aangezicht des Heren uw Gods 7 dagen vrolijk zijn. En gij zult dat feest de Heren 7 dagen in het jaar vieren. Het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten. In de 7e maand zult gij het vieren. 7 dagen zult gij in de loofhutten wonen. Alle inboorlingen in Israël zullen in loofhutten wonen, opdat uw geslacht weten dat ik de Heere de kinderen Israëls in loofhutten heb doen wonen, als ik hen uit Egypteland uitgevoerd heb. Ik ben de Heere, uw God. Alzo heeft Mozes de gezette hoogtijden des Heren tot de kinderen Israëls uitgesproken. Geliefde gemeente, mijn kinderjaren heb ik mogen doorbrengen in de Friese wouden. De Friese wouden veronderstellen dat er veel bos is in Friesland. Dat is er niet meer. We moeten niet denken aan een gebied zoals de Veluwe, dat inderdaad rijk bebost is, rijk begroeid. Maar in Friesland zijn er nog wel verschillende kleine bossen en als jongetje speelde ik daar met vrienden. En bossen betekenden natuurlijk veel bomen. En bomen betekenden voor ons het bouwen van hutten. Veel hutten. Op de grond, in de bomen. We waren er altijd druk mee en we hadden ons vermaak ermee, want we waren buiten, we waren in de natuur, we werkten samen op onze manier. Ik bewaar er altijd nog goede herinneringen aan die jeugd in Friesland, die kinderjaren. Het gedeelte dat we hebben opgeslagen, daar lezen we ook van het bouwen van hutten. Het volk Israël moet ze bouwen. En eigenlijk geldt hetzelfde voor Israël als wat ik net probeerde te schilderen. Ook Israël staat eigenlijk opnieuw in de kinderschoenen. Beleeft eigenlijk een tweede jeugd. Wat bedoel ik daarmee? Wel, u weet dat er in Zeeland gesproken wordt over een voor en een na, een voor 1953 en een na 1953. Voor de Zeelandramp, na de Zeelandramp. We weten allemaal dat er ook zoiets is als een voor corona en na COVID. En we weten ook allemaal dat na 9/11, na die vreselijke aanslag in Amerika, de wereld ook anders is geworden dan daarvoor. Nu, dat geldt eigenlijk ook bij het volk Israël. Wat is dan die scheiding voor en na? Wel, dat is de ballingschap. De periode dat Israël in ballingschap is gevoerd en voor een periode verbleef in Babel, Assyrië, Perzië. Voor en na. En nu bevinden we ons in de periode kort na de ballingschap. En het volk Israël staat eigenlijk opnieuw in de kinderschoenen. Beleeft een tweede jeugd. Want we hebben zondag gezien en gehoord dat ze opnieuw moeten worden onderwezen in de wet van de Heere. Opnieuw moeten ze lessen opdiepen uit het woord van God. En vanavond hebben we gelezen en hebben we het gezien. Dat het volk Israël zelfs een heel belangrijk feest is vergeten. Het loofhuttenfeest. Zo'n belangrijk feest dat het in Gods woord wordt genoemd het feest. Dat is Israël vergeten. En daarom moeten ze opnieuw worden ingeleid in Gods woord. En worden ze weer bepaald bij de wet van de Heere. En met de hulp en de leiding van de Heere willen we dit gedeelte overdenken. Samen met Leviticus 23. En ik heb er ook maar een thema boven gezet vanavond. Omdat het ook volgt in een serie preken over Nehemia. Heb ik vanavond als thema boven de verkondiging, boven de overdenking geplaatst. Het vergeten feest dat onvergetelijk werd. Het vergeten feest dat onvergetelijk werd. En we letten op twee gedachten, zodat we onze gedachten ook wat kunnen ordenen. Allereerst letten we op betrokkenheid op Gods woord. Dat is vers 14 tot en met vers 16 van Nehemia 8. En tot slot letten we dan op gehoorzaamheid aan Gods woord. Dat is vers 17 tot en met vers 19. En we hopen dan in onze eerste gedachte ook Leviticus 23 erbij te betrekken. Dus allereerst betrokkenheid op Gods woord en in onze tweede gedachte gehoorzaamheid aan Gods woord. En de Heere geven dat we zo een goed moment met elkaar mogen hebben op dit uur van bezinning. We hebben zondagmorgen gezien dat het volk Israël naar Ezra toe kwam als één man. Ze verzamelden zich uit de verschillende steden van het land en ze kwamen eensgezind, eenparig bij Ezra en ze vroegen naar het wetboek. Als één man, eensgezind. En wat gebeurde er? Ezra ging voorlezen uit het wetboek. Dat wetboek werd uitgelegd en toegepast op de harten van de hoorders. En we hebben het gezien zondag, dat sloeg naar binnen. Dat sloeg zo naar binnen dat de mensen in wenen uit zijn gebarsten. Ze hebben gehuild, ze hebben geschreid met elkaar. En op enig moment hebben de mannen, de leiders van het volk, gezegd dat het volk niet langer moest huilen. Ze moesten verheugd zijn. Want, zo zei Ezra, de blijdschap des Heren is uw sterkte. De blijdschap des Heren is uw sterkte. Ga, zei Ezra, eet het vette, drink het zoete en wees blij voor het aangezicht van de Heren. En toen is het volk gegaan, zijns weegs, hun weegs. En u zouden verwachten dat ze wel toe zijn aan rust, nietwaar? 5 uur lang in de brandende oosterse zon staan luisteren naar het woord van de Heere. Tranen die over hun wangen hebben gevloeid, diep geraakt in hun gevoelens, diep getroffen door het woord van God, daar moet je toch wel een paar dagen van bijkomen, of niet? Maar wat lezen we in dit gedeelte dat we met elkaar hebben opgeslagen in vers 14? En des anderen daags verzamelden zich de hoofden der vaderen van het ganse volk, de priesters en de levieten, tot Ezra. Opnieuw gaan er mensen naar Ezra toe. Het zijn de priesters en de levieten, de oversten, de leidslieden van het volk. Wij zouden zeggen, degenen die geestelijke verantwoordelijkheid dragen voor het volk, die gaan opnieuw naar Ezra. Waarom? Ja, dat zegt vers 14 ook, om verstand te bekomen in de woorden der wet. Ze willen dus onderwijs ontvangen. Ze willen onderwezen worden in het woord van de Heere. Ze willen leiding hebben vanuit het woord van God. En daarom komen ze op dit moment tot Ezra, om verstand te bekomen in de woorden der wet. Ik heb gedacht in aanloop naar deze samenkomst, gemeente, zou dit nog veel gevonden worden in onze tijd? Er zijn heel veel mensen die onderwijs ontvangen. Universitair gescholden, hoger opgeleiden, doktertitels, andere titels, professoren worden opgeleid. We zeggen wel eens, we komen straks handen tekort aan de bedden en handen tekort in de bouw. Hoger opgeleiden zijn er genoeg, maar zouden er ook nog mensen zijn, gemeente? Vraag ik in alle eerlijkheid, die net als de oudsten hier van het volk nog komen om te luisteren naar wat de Heere te zeggen heeft. Die daadwerkelijk heilbegeerig zijn naar het woord van God, die daarin onderwezen willen worden. En daarom ben ik dankbaar dat u vanavond hier zit in de kerkzaal. Misschien wel een hele dag achter u. Hard gewerkt of hard gestudeerd, maar u bent er vanavond. Daarmee geeft u blijk van betrokkenheid op Gods woord. En de Heere geven dat er iets ook gevonden mag worden in ons aller hart, dat er ook gevonden wordt in de harten van deze leiders, van het volk. Ze komen om te horen naar de woorden van de wet. En dan rolt Ezra opnieuw de boekrol uit en wat lezen we dan in vers 15? En zij vonden in de wet geschreven dat de Heere door de hand van Mozes geboden had dat de kinderen Israëls in loofhutten zouden wonen. Gemeente, dat vinden ze. We mogen het ook zo lezen, dat hervinden ze. Ze ontdekken het. Ik had het net over een donkere tijd waar misschien maar weinig belang meer is bij Gods woord. Ontlezing gaat door, we zouden het aan kunnen vullen met andere voorbeelden van de actualiteit. Maar hier zien we dat het in de tijd van Nehemia niet veel beter is gesteld. Want de mensen zijn het loofhuttenfeest helemaal vergeten. Ze moeten het opnieuw ontdekken, hier in Nehemia 8. Dan ontdekken ze dus dat de kinderen van Israël, dat is het volk Israël, in loofhutten zouden moeten wonen. En wat dat loofhuttenfeest inhoudt, dat wil ik graag met u belichten vanuit Leviticus 23. Want dat is ongetwijfeld het gedeelte dat het volk Israël heeft gelezen toen Ezra die boekrol openrolde. Het gaat in Gods woord over verschillende gedeelten. Als het gaat over het loofhuttenfeest, maar ook zeker Leviticus 23 belicht dat feest nauwkeurig. En daar liggen hele mooie lessen in opgesloten. Althans, zo heb ik dat overdacht, ook naar het heilige avondmaal. Wij beginnen bij vers 33. En u doet er inderdaad goed aan. Ik hoor al bladzijden omslaan. U doet er goed aan om het erbij te houden. Ook thuis. Leviticus 23, vers 33. Daar lezen we met elkaar. En de Heere sprak tot Mozes. Het trof mij toen ik het overdacht dat en de Heere sprak tot Mozes. woorden zijn die van het begin van het boek Leviticus helemaal doorlopen tot het einde van het boek Leviticus. Keer op keer klinkt er, en de Heere sprak, en de Heere sprak, en de Heere sprak, en de Heere sprak tot Mozes. Daar wil ik een dikke streep onder zetten vanavond. Het is de Heere die spreekt. Het is Gods woord. Wat zegt de Heere dan tot Mozes? Spreek tot de kinderen Israëls, vers 34. Op de 15e dag van de 7e maand zal het feest der loofhutten zijn. Dus op de 7e maand, daar bevinden we ons nog steeds in, als we nog even terugblikken op zondagmorgen. De 7e maand is nog steeds van kracht, de feestmaand. Op de 15e dag moet het loofhuttenfeest worden gevierd. En waar moet het feest mee beginnen? Vers 35. Geen dienstwerk zult gij doen, zegt het slot van dat vers. Het loofhuttenfeest begint dus met een dag rust. Rust. Niets doen. Wat gebeurt er op de laatste dag van het feest, of beter gezegd de dag na het feest? Dat lezen we ook in dit gedeelte. Dan neem ik u mee naar vers 36. Dan gaat het over de achtste dag, de dag na het loofhuttenfeest. En waar eindigt vers 36 mee? Het is een verbodsdag, gij zult geen dienstwerk doen. Dus ook de achtste dag na het loofhuttenfeest is er rust. Mag het volk niet werken, geen dienstwerk doen, staat er. En dat is nu zo belangrijk, gemeente, dat het nog een keer wordt onderstreept in vers 39. Daar leest u met mij aan het slot: op de eerste dag zal er rust zijn en op de achtste dag zal er rust zijn. Het loofhuttenfeest staat dus ingeklemd tussen twee dagen van rust, en daarmee mogen we naar oud-oosters gebruik zeggen: loofhuttenfeest draagt het karakter van rust. 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 Waarom? Dat zegt Gods woord ook, Leviticus 23, waarom er gerust wordt. Wat zegt Gods woord, vers 39 nog een keer? Als gij het inkomen des lands zult ingegaderd hebben. Gemeente, het gaat hier over de oogst. Ik wil daar vanavond niet te veel over uitweiden, maar er waren verschillende oogsten in Israël. Het begon met de gerstenoogst, het eindigde met de wijnoogst. En als alle vruchten van het land waren ingezameld, dan vond het loofhuttenfeest plaats. En wij begrijpen wel vanavond, zoals we hier zitten en zoals we verbonden zijn met elkaar, wanneer al de vruchten van het land zijn ingezameld, dan mag het volk Israël inderdaad rusten. Dan hoeft er niet meer te worden gewerkt. Gemeente, als het gaat om het heilige avondmaal, dan raakt dat ook aan rust. Wanneer de Heere een zondaar ontdekt aan zijn of haar zonde, dan is het vaak zo in het leven van Gods kind, dat een kind van de Heere, soms met de beste intenties, soms met de beste bedoelingen, maar probeert om zich wat op te knappen voor de Heere. Moest denken aan de verloren zoon. Gaat niet meteen terug naar het vaderhuis, die gaat eerst naar de varkens om zich daar een beetje op te werken. Moest ook denken aan de bloedvloeiende vrouw. Veel geld gespendeerd aan artsen, 12 jaar lang, veel medicijnen probeert beter te worden. Ze heeft alles getracht om beter te worden. Nu, dat kan een zondaar ook doen bij het licht van de Heilige Geest, als we ontdekt worden aan onze zonde. En het kan heel goed zijn dat het juist in deze week door ons zo geprobeerd wordt om heilig te leven voor de Heere. We moeten naar het bezinningsuur. We concentreren ons op die zonde. En we leggen ons meer toe op die plicht. En we, ja, we zijn toch misschien met de beste bedoelingen, gemeente, bezig om, ja, om toch wat op te bouwen. Om dienstwerk te doen. Om te werken. Maar komende zondagmorgen een bijzonder kind van God vanavond. Komende zondagmorgen worden we erbij bepaald dat Gods kind mag rusten. Komende zondagmorgen mogen we erbij bepaald worden, u die de Heere lief heeft, dat alles is volbracht. Dit is mijn lichaam dat voor u verbroken is. Dit is mijn bloed dat voor u vergoten is. Voltijd, tegenwoordige tijd. Voltooid. Het is volbracht. Het is voldaan. En de Heere geve ons dat we zondagmorgen daadwerkelijk mogen rusten. Niet op iets van onszelf, maar dat we mogen rusten in de wonden van de Heer Jezus. Hier wordt de rust geschonken. En de Heere geve dat het ook waar mag worden, hier het vette van uw huis gesmaakt. Maar er wordt niet alleen gerust, hoewel het feest gestempeld wordt door rust. Nee, het volk moet ook iets doen. We volgen het gedeelte nog even van Leviticus 23. Wat moet het volk gaan doen? We lezen het. Het volk moet verschillende zaken bij elkaar zoeken. Vers 40 van Leviticus 23. Ze moeten takken van schoon geboomte, palmtakken en meien van dichte bomen, u moet daarbij denken aan takken van loof, loofbomen, met beekwilgen, die moeten ze verzamelen en dan moeten ze hutten van maken. Loofhutten, bekende term onder ons. Dat betekent dus, gemeente, dat ze de natuur in moeten gaan en dat ze verschillende boomsoorten bij elkaar moeten zoeken. Loofbomen, het mogen geen naaldbomen zijn, zoals de cederboom. Nee, het moeten bomen zijn met dicht gebladerte. Daar moeten ze hutten van maken en in die hutten moeten ze 7 dagen lang verblijven. Ouders met hun kinderen, het volk Israël. Waarom moeten ze dat doen? Wel, dat zegt de Heer ook heel duidelijk. Dat moeten ze doen opdat ze terugdenken waaraan, dat zegt vers 43, maken we enkele stappen in de tekst van Leviticus 23. Ze moeten terugdenken aan de woestijnreis. De Heere zegt, ik heb de kinderen Israëls in loofhutten doen wonen, als ik hen uit Egypteland uitgevoerd heb. Dus wanneer de kinderen van Israël, wanneer het volk Israël in die hutten verblijft, in die hutten woont 7 dagen lang, dan worden ze als het ware teruggeleid in gedachten naar de woestijnreis. In de woestijnreis hebben ze namelijk ook na de uittocht verbleven in tenten, hutten, maar soms ook in de open lucht dat ze moesten overnachten. Het was een vergankelijke plek waar ze overnachten. Het waren kwetsbare hutjes waar ze in overnachten. Het waren maar tijdelijke woningen waar ze in overnachten in de woestijn. Een tent is net zo tijdelijk als een hut, zouden wij zeggen. Bijna net zo tijdelijk. Maar als het volk Israël dan in die hutten woont, dan moet ze dus teruggeleid worden in gedachten naar de doortocht door de woestijn. En waar ziet ze dan op terug? Op datgene wat de Heere voor hen gedaan heeft. En dan zegt de Heere zo treffend in Jesaja 4 vers 6, dat de Heere voor hen is geweest als een hut. Hoe dan? Ja, ik maak al dit gebaar. De Heere is met de wolkolom en de vuurkolom steeds bij Israël geweest. En als de Israëlieten in de hutten zitten tijdens het loofhuttenfeest, en ze slaan als het donker wordt hun ogen op naar boven, en ze kijken door het gebladerte heen, door het bladerdek heen, dan zien ze de sterrenhemel, maar dan zien ze als het ware de Heere. En dan denken ze terug aan de wonderlijke zorg en de leiding van de Heere in de woestijn. En daarmee is het loofhuttenfeest, gemeente, een feest van gedenken. Een feest van terugdenken. Een feest van gedachtenis. En dan komen we weer bij het avondmaal. Want wat zegt de apostel Paulus in 1 Korinthe 11? Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neem, eet. Dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt en dan komt het gemeente. Doe dat tot mijn gedachtenis. En dan gaat de apostel Paulus verder. Dan voert hij opnieuw Christus sprekende in en dan zegt hij, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, opnieuw, tot mijn gedachtenis. En dan sla ik de bladzijde om van het formulier en dan lezen we dat het avondmaal zelfs is ingesteld. Namelijk, tot zijn gedachtenis. Komende zondagmorgen mogen we net zoals de Israëlieten, als de Heer het schenkt, terugdenken aan wat de Heere gedaan heeft. Aan wat Christus gedaan heeft. Gebroken brood, vergoten wijn, het mag zien op wat de Heere Jezus gedaan heeft. En onlangs hebben we stilgestaan bij een tekst uit Zacharia. Ze zullen zien die ze doorstoken hebben. En dan zullen ze rouw klagen als over een enig geboren. En de Heere geven dat we zo ook zondagmorgen tijdens het avondmaal gericht mogen worden op Christus. Opdat we zo mogen zien op Hem die gekruisigd is. En dat we met vrijmoedigheid bij het licht van Gods geest daarin mogen zien wat Hij nu voor ons gedaan heeft. Dat het daadwerkelijk mag zijn tot zijn gedachtenis, dat we mogen terugdenken aan datgene wat hij gedaan heeft. Maar niet alleen aan wat hij gedaan heeft, gemeente. Want als het gaat over de onderhoudende zorg van de Heere voor de Israëlieten in de woestijn, dan ziet dat ook op het avondmaal. Want de Heere God wil ook door middel van het avondmaal zijn kinderen onderhouden. Denk dan maar kort aan Elia. Daar zit hij. Uitgeput. Moedeloos. Bijna wanhopig. Het hoeft niet meer. En dan komt de engel des Heren en die zegt, sta op. Eet. Want de weg zal voor u te veel zijn. En daarom is ook het avondmaal het feest waar gewezen wordt op de onderhouding door de Heren. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Van oase tot oase. En we hebben er ook van gezongen. Gij sterkt door spijs. Te rechtertijd hun krachten. De Heere wil de krachten van zijn kinderen onderhouden. Voeden. Door het goede dat hij geeft. Aan de avondmaalstafel. Feest van de rust. Feest waarin ook teruggedacht wordt, feest van de gedachtenis. En zo zien we dat het volk Israël erbij bepaald wordt, gemeente, aan de hand van Leviticus 23. Aan de hand van de rol die Ezra uit mag rollen op die dag. Doordat het volk betrokken is op het woord, leren ze uit het woord, ontdekken ze het loofhuttenfeest. Maar, en dat brengt me bij mijn tweede gedachte, de betrokkenheid op Gods woord, hoe rijk het ook is, moet wel verder komen. Het moet toe naar de gehoorzaamheid aan Gods woord. En dat is onze tweede gedachte en daar zal ik vanavond korter in zijn. Gehoorzaamheid aan Gods woord. Wat lezen we in Nehemia 8? Dan nemen we het andere schriftgedeelte er weer bij. De kinderen Israëls moeten dus in loofhutten gaan wonen op het feest in de zevende maand. Dan ga ik met u naar vers 16. Ze moeten luidbaar maken, dus ze moeten bekend maken middels hun stem dat het volk Israël uit moet gaan. De steden uit, het gebergte op en ze moeten allemaal takken, en er wordt een hele opsomming genoemd, takken halen van verschillende soorten bomen, olieachtige bomen, myrtebomen, takken van palmbomen en takken van andere dichte bomen, in lijn met Leviticus 23. En wat lees ik dan, gemeente, in vers 17? En daar moeten we echt even op letten vanavond, ook bij het licht van het avondmaal. Al zo ging het volk uit. Ze hebben dus niet alleen gehoord hoe het moet, hoe het zou moeten zijn, hoe rijk dat ook is, maar het volk doet ook al zo. Er zit tussen vers 16 en vers 17 geen enkele witregel. Daar zit geen ruimte tussen. Het volk heeft niet gezegd, ja maar, het volk heeft ook geen excuses gemaakt. Het volk is meteen gaande gemaakt. Het woord van de Heere heeft geklonken en het volk is meteen in beweging gekomen. Gemeente, het volk ja, heeft toch wel iets gezien, dat kan niet anders als wat de psalmdichter onder woorden brengt in psalm 108. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Het volk gaat uit. Alzo. Dus precies zoals de Heere het bevolen heeft, zo gaat het volk uit. Ja, wie heeft dat geboden? Ezra? Of Mozes? Nee, wat hadden we net gezien in vers 33 van Leviticus 23? En de Heere sprak tot Mozes. De Heere sprak. En het volk doet al zo. En gaat uit. Ook dit raakt aan het avondmaal, gemeente. Het volk is hier gehoorzaam aan het woord van God. En wie is het vlees geworden woord van God? Dat is Christus. Hier doet God een gebod uitgaan en het volk gaat uit. Maar het vlees geworden woord van God, de Heer Jezus, heeft ook een gebod doen uitgaan. Doe dat. Doe dat. Tot mijn gedachtenis. En geliefde gemeente, als we de Heere hebben liefgekregen, en er liggen geen onbeleden zonden tussen u en de Heere, en geen onbestreden zonden tussen u en de Heere, het ligt vlak tussen de Heere en uw ziel door genade, dan moeten we doen wat het volk hier ook doet. Moeten we uitgaan. Alzo ging het volk uit. Moeten we uitgaan zondagmorgen en aangaan. Nee, dat dwing ik u niet toe. Dat kan uw predikant ook helemaal niet. Dat mag ik ook helemaal niet. Maar Christus zegt wel, doe dat tot mijn gedachtenis. En daarom als het vlag ligt tussen de Heer en uw ziel, dan moeten we ook in gehoorzaamheid aan het vlees geworden woord uitgaan. Uitgaan en aangaan. En wat gebeurt er dan? Dan lezen we, en ik stip dat maar kort aan, dat begrijpt u, dat het volk hutten gaat bouwen. Het volk plaatst hutten op de daken van Jeruzalem, van hun huizen, ook in hun tuinen, dat worden hier voorhoven genoemd. De priesters en de levieten, zo mogen we het zien, die plaatsen loofhutten op de voorhof van Gods huis, de verschillende pleinen bij de tempel. Degenen die niet in Jeruzalem wonen, zo moeten we het lezen, die plaatsen hun loofhutten bij de waterpoort en op de straat bij Efraïmspoort. En wat gebeurt er dan? Dan tekent ons gedeelte dit op, dat ze wonen in die loofhutten en dat ze alzo vers 18 niet hebben gedaan sinds de dagen van Yeshua, dat is Jozua, de zoon van Nun. Heeft het volk dan zo lang geen loofhuttenfeest gevierd? Al die honderden jaren vanaf Jozua, begin van de intocht in het beloofde land? Nee, dat moeten we zo niet zien. Want we weten dat Salomo het loofhuttenfeest nog heeft gevierd. En we lezen in Ezra 3 vers 4 ook dat het loofhuttenfeest onlangs nog is gevierd. Hoe moeten we dit dan lezen? Ja, dat is een hele mooie lijn, gemeente. Het volk heeft sinds Jozua het loofhuttenfeest niet meer op zo'n manier gevierd. Niet meer in diezelfde geest het loofhuttenfeest gevierd. Zo lang is het geleden, sinds de intocht in Canaan, dat het volk met zoveel blijdschap gedrevenheid, geestelijke vrijmoedigheid het feest heeft gevierd. Want wat zegt het slot van vers 18? Er was zeer grote blijdschap. Zo kan het zijn, toch, gemeente? Dat we misschien jaren geleden avondmaal hebben gevierd. Dat de hemel laag ging. Het was geestelijk eten en drinken. En u hebt daarna misschien wel verschillende keren weer avondmaal gevierd. Maar het werd niet zo beleefd. Niet zo intens misschien. Niet zo krachtig misschien. Zo kan het zijn. Toch? Bij het volk Israël was het ook zo. Sinds de dagen van Jozua loofhuttenfeest wel gevierd, maar nooit meer op zo'n manier. Maar nu mogen ze het vieren met zeer grote blijdschap. Gemeente, we gaan afronden. Maar dan wil ik niet alleen honderden jaren terugkijken naar Jozua bij de intocht de Kanaan. Nee, dan wil ik ook aan het eind van de verkondiging vooruitkijken. Honderden jaren, zo'n 400 jaar ongeveer, naar hem die ook dezelfde naam draagt dan Yeshua, dan Jozua. Want dan lees ik in Johannes 7, hoe op enig moment in Jeruzalem het loofhuttenfeest wordt gevierd. En dan zie je Christus gaan, de Heer Jezus, heel stilletjes. In het verborgene, zegt Johannes, voegt hij zich onder de mensen. Geeft hij op enig moment onderwijs vanuit de wet en komt ook Christus tot de constatering dat de Joden de wet niet volgen. Dat zegt Johannes heel treffend, het trof mij ook vanmiddag nog, dat Christus zegt tegen de Joden, jullie houden de wet niet, net zoals hier. Maar dan aan het eind van het feest, gemeente, op de zevende dag van het loofhuttenfeest, dan doet de Heer Jezus iets bijzonders. Want wat gebeurt er op de zevende dag? Dan gaat er een priester met een gouden kruik vanaf het tempelplein naar de bron van Siloam. Dan schept hij water uit die bron van Siloam. En dan loopt hij met een feestelijke menigte terug naar het tempelplein richting het brandofferaltaar. En onder luid zingen giet hij die gouden kruik helemaal leeg ten westen van het brandofferaltaar. En dan zingt het volk, och Heere, geef thans uw zegeningen, och Heere, geef heil op deze dag. En terwijl dan Psalm 118 over het tempelplein klinkt, dan doet Christus een stap naar voren. Dan gaat hij staan en dan zegt hij het, terwijl het water richting het Kidrondal loopt, zegt hij het, wie dorst heeft, komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. Gemeente, in Christus is een overvloedige fontein van alle goed. Bronnen van heil, overvloedig, ja mild en overvloedig. De Heere geven dat we vanuit die overvloed ook zondag bediend mogen worden. Dat Christus ook zondagmorgen zo voor onze ogen getekend en geschilderd mag worden. En dat we ook in dezelfde blijdschap mogen delen als het volk Israël. En ik moest denken vanmiddag aan die maaltijd. Waar de verloren zoon, zo zeggen we het dan, de verloren zoon, ja, de verloren zoon, de gevonden zoon. Hoe die gevonden zoon aan mag gaan met zijn vader. En wat staat er dan zo treffend in Lucas 15? En zij begonnen vrolijk te zijn. Dat geven ons de Heere. Amen.